Goedenavond, broeders en zusters. Doet hij het?
Ja.
Ook welkom op de livestream. Die meekijken nu of op een ander moment. Vanavond willen we verder gaan nadenken over het Koninkrijk. We hebben 2 keer geleden nagedacht over de wederkomst. En wat daarmee samenhangt ook. Het Koninkrijk. Vorige week hebben we daar een beetje een fundament voor gelegd van wat is dan dat Koninkrijk aan de hand van Lucas 19, de gelijkenis van de Heer Jezus met de ponden. En ik wil 2 belangrijke uitspraken van de eerste en de tweede dienst eigenlijk herhalen. De eerste dienst hebben we, hij is me ontschoten. Nou, in ieder geval, ik kom er nog wel op terug. De tweede dienst heb ik gezegd van hoe belangrijk het is om hoe we in dat koninkrijk straks kunnen functioneren, dat we hier leven onder de heerschappij van de Heer Jezus. Hoe belangrijk dat is. Anders kunnen we nooit straks als koning heersen over 10, over 5, over 1 stad. Als we hier nooit hebben geleerd dat Hij koning over ons is, kunnen we daar nooit koning zijn. En de eerste uitspraak, hij is inmiddels weer aangeland, was dat de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 17, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij heeft gegeven. En dat vind ik zo belangrijk. Eigenlijk moeten we het zo zien. Alles wat Jezus gaat doen in de toekomst, openbaar, aan publiek, doet Hij met zijn gemeente. Dus als Hij terugkomt op de aarde, dan is Hij daar met zijn bruid. Dat kan niet anders. Want Hij doet alles nu met zijn kinderen. Nou, nu gaat natuurlijk de vraag, ik zie Henry al kijken, komt de Heer Jezus nou ons ophalen voor de wederkomst of na? Ik ga jullie dat niet zeggen. Maar ik ga jullie verwijzen, waar ik volledig achter sta, naar de preek of de boodschap die broeder Scheffer iets meer dan 1 jaar geleden hier heeft gehouden. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, 9 augustus 2020, heeft hij echt een indrukwekkende bijbelstudie gegeven aan de hand van en het Nieuwe Testament en het Oude Testament, wanneer de Heer Jezus terugkomt en hoe Hij dat doet met ons. Dus ik ga dat niet herhalen, maar ik ga jullie daarna verwijzen. Maar ik ga nu met jullie nadenken over het Koninkrijk, wat de Heer Jezus daar zelf van heeft gezegd in Openbaring 20. En ik ga straks nog een bijbelgedeelte lezen, maar we beginnen met Openbaring 20. En om even heel kort te herhalen wat broeder Scheffer toen heeft gezegd. Het is allereerst niet de openbaring van Johannes, wat veel mensen zeggen of denken. Of dat het boek Openbaringen heet. Nee, het is de openbaring van Jezus Christus zelf aan Johannes, die het weer aan de 7 gemeenten heeft gegeven. En allereerst begint die brief, of begint de openbaring, met de 7 gemeentes. Die eigenlijk symbool staat voor de gemeentes en de tijdperken dat Jezus naar de hemel is gegaan en tot aan zijn wederkomst. En dan zien we eigenlijk niets meer van de gemeente tot Openbaring 19. De bruiloft van het Lam. Op dat moment verschijnt de kerk weer. Zijn gemeente, zijn bruid, die Hij gekocht heeft. Nou, dat gaan we niet lezen, maar Openbaring 19 is eigenlijk de bruiloft van het Lam. De vereniging, de bruiloft van het Lam. U mag dat zelf thuis gaan lezen, maar wij gaan nadenken over het Koninkrijk, Openbaring 20. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan. En die engel bond die duivel en de Satan voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op met verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij nog een korte tijd worden losgelaten, de duivel. En ik zag tronen. Eigenlijk gaat het hier vanavond om. En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en het beeld niet aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend. Totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig is en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar. Nou, allereerst wil ik dit zeggen. We gaan vanavond niet heel praktisch handvatten meekrijgen over ons leven hier nu. Maar we gaan eigenlijk meer een klein beetje van wat zegt de Bijbel nu en wat betekent het voor ons in de toekomst. Het is wat technischer vandaag, het is niet zo praktisch misschien. Misschien heb je er niet zo heel veel aan, maar het geeft ons wel inzicht in de schrift en ook in de toekomst. Wat ik al zei, het is de openbaring van de Heer Jezus zelf. En hij heeft gezegd in hoofdstuk 1, zalig is hij die dit leest. Die de woorden van dit boek onderzoekt. Het is dus belangrijk dat we hiermee bezig zijn. En er zijn wel mensen die zeggen, het boek Openbaring is verborgen. Er is geen grotere verborgenheid dan het boek Openbaring. Sorry, maar daar kan ik echt helemaal niks mee. Het is de openbaring van Jezus zelf aan zijn gemeente. En misschien heb je vragen, maar met die vragen mag je naar hem toe en hij wil het je openbaren. Want het is notabene zijn openbaring aan ons gegeven. En daarom kan ik er ook niet zo heel veel mee dat we heel veel dingen uit het boek gaan vergeestelijken en dan de letterlijke betekenis laten liggen. Ik denk dat we altijd eerst de letterlijke betekenis moeten pakken. En dat we daarvan uit ook weer geestelijke lessen mogen trekken. Dus als we vandaag lezen over 1000 jaar, dan gaan we er ook van uit dat het 1000 jaar is. En niet een jaar. En dat het ook niet een geestelijke 1000 jaar is. Toevallig pakte ik vanmiddag nog een verklaring en ik ging dat zo na zitten lezen. En die ging eigenlijk zitten beschrijven en ik heb hem op een gegeven moment, heb ik hem heel vermoeid dicht gedaan, want ik kon het gewoon niet lezen. Dat het 1000 jaar al in vervulling zijn gegaan en dat die 1000 jaar de Satan al gebonden waren in de middeleeuwen en bla 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 bla. Sorry, daar kan ik echt niks mee. We zien niet anders dan dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En hij is niet gebonden. Dat moet nog gebeuren. En dat gaat gebeuren als de bruiloft van het lam geweest is. Openbaring 19. Dan komt er een grote engel en zal die Satan binden en stoppen in de afgrond, nog niet in zijn eindbestemming, maar op een plek waar hij niet meer uit kan. En als je goed leest, moet je kijken hoe dat geschreven staat. Hij wierp hem in de afgrond, hij sloot hem af, hij verzegelde die, dus driedubbel wordt het gezegd dat hij opgesloten is, dat hij niks meer kan. 1000 jaar lang. En het staat er niet 1 keer, maar het staat er 6 keer. 1000 jaar lang. Dus we gaan daar ook niet aan tornen van het is anders dan die 1000 jaar. Want anders zou die niet tot 6 keer toe zeggen 1000 jaar lang. Maar wat is dat dan, dat 1000-jarige rijk? We hebben daar vorige keer al over nagedacht vanuit Lucas 19. Dat de verwachting in die tijd hoog gespannen was voor dat koninkrijk. En we gaan daar vandaag niet heel veel aandacht aan geven, maar het Oude Testament staat vol met beloftes voor dat koninkrijk. Vol met beloftes. Misschien komt daar nog eens een keer wat van, dat weet ik niet. Het ligt niet per se op mijn hart, maar misschien komt dat nog. Maar Openbaring 20 geeft ons in ieder geval een beetje inzicht. 1000 jaar lang. Nou, we gaan kijken vanaf vers 4. We gaan er gewoon eens doorheen. En ik zag tronen. Dus Johannes die schrijft op, of hij zegt, hij vertelt wat hij zag. In die 1000 jaar dat de Satan geen macht heeft. En dat de Satan geen harten meer kan aanraken om ze te verzoeken of om ze tot zonde te brengen. En wat ziet Johannes? Hij ziet tronen. Dat is 1. Daar gaat het vandaag een klein beetje over. Hij ziet tronen. Hij ziet niet de grote witte troon, waar Jezus op zal zitten met de laatste oordeeldag, na de tweede opstanding. Nee, hij ziet tronen. En zij gingen daarop zitten. Wie is zij? We gaan er een antwoord op krijgen. En het oordeel werd hun gegeven. Dus niet de Heer Jezus op de troon, die gaat oordelen, nee. Hij ziet anderen op de troon, zij, en het oordeel wordt aan hun gegeven. Zullen we eens met elkaar gaan kijken wat de Bijbel daarover zegt? Dan slaan we open 1 Korinthe 6. Misschien zouden jullie dat niet zo verwachten, maar daar geeft Paulus antwoord op. En ik wil dit hoofdstuk in verband brengen met Openbaring 20. Voordat we straks teruggaan naar Openbaring 20, wil ik dit eerst even behandeld hebben. 1 Korinthe 6, en ik lees jullie voor, vers 1 tot en met vers 11. En ik zal even heel kort uitleggen. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. En hij bestraft ze eigenlijk dat ze rechtszaken hebben in de gemeente onderling. En het ging waarschijnlijk over luttelige dingen. Misschien over een paar euro die de een nog terugkreeg. Of misschien had de een voor de een gewerkt en had zijn loon niet ontvangen. Maar het ging over pietluttige dingen. In de gemeente. Kan je het voorstellen? Dat er dingen zijn in de gemeente en daarmee ga je naar een aardse rechter. Ja, en dan moet je voorstellen, een aardse rechter in die tijd was aan publiek op het marktplein, daar waar de markt was, daar waar gehandeld werd, daar kon iedereen zien dat daar twee mensen uit de gemeente van de Heer Jezus kwamen en die zeiden, ja, de ene doet dit en de andere doet dit. Het ging over niks. En de hele wereld stond erbij en keek ernaar en die zeiden, nou, zijn dat nou christenen? Ze hebben een rechtszaak voor niks. Nou, dat is er aan de hand. Om even te begrijpen wat Paulus hier schrijft. Ik ga lezen. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander, het zijn dus broeders en zusters, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardige en niet bij de heilige? Let op wat hij nu zegt. Weet u niet, dat komt 3 keer terug, weet u niet, let op wat we gaan lezen, dit is echt belangrijk. Weet u niet dat de heiligen... Bent u een heilige? Beantwoord dat voor jezelf. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meeste onbeduidende rechtszaken? Met andere woorden, als u straks op die troon zal zitten om de onrechtvaardigen te oordelen, ga je dan nu bij die onrechtvaardigen vragen om hun oordeel? Het is van de zotte, zegt Paulus. Dat kan echt helemaal niet. Jullie zijn als broeders en zusters aan elkaar gegeven. Jullie hebben de wijsheid van de Heere God gekregen. Zou die jullie niet in staat stellen om een rechtvaardig oordeel te vellen over jullie onderlinge rechtszaken? Vers 3. Weet u niet, komt er nog iets, dat wij de engelen zullen oordelen. En ik geloof daarmee dat dat de duivel en heel zijn demonenrijk is. Hoeveel te meer de alledaagse dingen. Als u dus rechtszaken hebt over allerlei over alledaagse dingen. Stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Hij bestraft ze echt met van alles en nog wat. Eigenlijk zegt hij tegen de gemeente van Korinthe: jullie moeten echt de minste broeder uit de gemeente is gelijk, maar iemand die niet in aanzien is, dus niet een oudste of ouderling, maar gewoon iemand uit de gemeente, naar voren roepen, een willekeurige broeder, en die zou in staat zijn om een rechtvaardig oordeel te vellen. Tot beschamends toe zeg ik jullie dit. Is er dan onder u niemand die wijs is? Zelfs niet één die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel. De ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat nota bene voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt. En dat nog wel aan broeders. En dan voor de derde keer. Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Het koninkrijk. Dwaal niet, ontuchtpledigers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, rovers. Zulke zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen zijn, van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. Door de geest van onze God. Amen. Oké, hij heeft tot drie keer toegezegd, weet u niet. Eerst zegt hij, weet u niet dat wij de wereld zullen oordelen? Blijkbaar had Paulus daar, toen hij daar de gemeente stichtte, onderwijs over gegeven. Weet u niet dat we de engelen zullen oordelen? En ik denk dat hij daarmee bedoelt het demonenrijk en Satan. En weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk niet zullen beërven? Ik denk dat hij daar spreekt over het duizendjarige vrederijk. Oké, we hebben gezien wat hier aan de hand is. En ik heb net herhaald wat ik de vorige keer heb gezegd, hoe belangrijk dat is. Als wij hier op aarde niet hebben geleerd dat Christus onze koning is, dat hij over ons heerst, met allerlei dingen die waar we mee te maken hebben. Hoe kunnen we dan straks in staat zijn om een rechtvaardig oordeel te vellen over de mensen die wij moeten oordelen? Als Christus onze Heer is en onze koning is, en we hebben hier geleerd dat het oordeel niet aan ons is, maar aan Hem is, zal Hij ons ook op dat moment werkelijk kunnen gebruiken om de wereld en de demonen te oordelen. En stel je nou eens voor dat wij voor wat voor dingetje dan ook, ik kan zo gauw niet even een voorbeeld bedenken. Maar stel je nou eens voor, ik heb iets met broeder Hugo. Ja? Ik heb zijn auto kapot gemaakt. En broeder Hugo die gaat naar de rechter toe. En die sleept mij voor de rechter. En die zegt, ja, hij heeft mijn auto gesloopt en wil niet betalen. Bla, bla, bla. En dan staan wij daar een beetje ruzie te zoeken over iets aards. Over iets wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. En wij staan straks, op die dag staan wij tegenover die onrechtvaardige rechter die God niet kent. En dan moeten wij hem oordelen. Paulus zegt, dat kan toch niet? Denk nou eens na. Die mensen die God niet kennen, gaan een oordeel vellen over iets. Nou, Paulus zegt eigenlijk van, ik begrijp jullie echt niet. En daarom zegt hij tot drie keer toe, weten jullie dan niet? Herinneren jullie het dan niet wat ik jullie heb onderwijzen? Weet je dan niet meer dat wij straks een oordeel moeten gaan vellen? En niet alleen over de onrechtvaardigen, maar ook over de heiligen of over de engelen. Over die demonen die ons misschien dag aan dag gekweld hebben. Misschien worden we gekweld in ons geestelijke leven, dag aan dag. Door geesten en demonen. Maar op een dag zullen we oog in oog staan met hen. Die wereld die nu voor ons onzichtbaar is. Eens zullen we met hen oog in oog staan. En zullen we hen oordelen. Zullen we zitten op de troon. En ik heb net gezegd, alles wat Christus gaat doen, gaat hij doen met zijn gemeente. Waarom? Omdat hij gezegd heeft, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Wij zullen met hem oordelen. En we zullen rechtvaardig oordelen. Waarom? Omdat wij hier op aarde hebben geleerd dat hij onze koning is, dat het oordeel aan hem toekomt en hij heeft ons geleerd wat rechtvaardig oordelen is. Kunnen jullie mijn gedachten begrijpen die ik nu heb geprobeerd uit te leggen? Die ik vorige week heb benoemd en nu terughaal? Oké, ik heb laten zien dus dat het Bijbels is, wat Paulus aanhaalt, wie daar op de troon zit, wie Johannes heeft gezien in Openbaringen 20 vers 4. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van onze God. Die het beest en het beeld niet hadden aangebeden en het merkteken niet ontvangen hadden op het voorhoofd en op hun hand. Ik denk, als ik de lijn van broeder Scheffer aanhoud, dat dit Israël is. Israël die wel door de grote verdrukking, de tijd van de antichrist heen gaat. En die niet het merkteken hebben ontvangen. Die daar onthoofd zijn en daar zullen opstaan. En dus je ziet hier eigenlijk in hoofdstuk vers 4 en vers 5 zie je twee dingen. Je ziet hen die met Christus zijn teruggekomen, de bruiloft van het lam. En je ziet mensen die opgestaan zijn uit de dood. Die in de tijd van de antichrist hebben zijn gedood en het merkteken niet hadden ontvangen. En wat gaan die twee dan doen? Ze gaan met hem als koningen regeren met Christus 1000 jaar. En weten jullie nog, vorige week hebben we nagedacht over Lucas 19. De een kreeg 10 steden tot zijn beschikking, omdat hij een getrouwe slaaf was geweest. En de ander kreeg er 5. Ze gaan met Christus regeren 1000 jaar lang. Ja? Oké. Maar de overige van de doden werden niet weer levend. Blijkbaar is er nog een hele grote groep waarvan Paulus zei in 1 Korinthe 6. Die afgodendienaars, die schandknapen, al die dingen, die dronkaards. Die zullen dat koninkrijk niet beërven. Er zijn dus mensen opgestaan uit de eerste dood. En er zullen mensen opstaan bij de tweede opstanding. Ja? En wat heeft Jezus gezegd? Zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Oké, nu ga ik jullie uitdagen. Nu ga ik wat aan jullie vragen. Wat is nou jullie doel in jullie leven? Ja, zeg je misschien, dat is om God de grootste eer te brengen. Wauw, dat is mooi. Maar is het ook jullie doel om straks in dat koninkrijk te zijn? Om ook door Jezus zalig gesproken te worden, die tegen je zegt, zalig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Of zal je net als die onnutte slaaf dat koninkrijk niet beërven, omdat je wel een pond hebt gekregen, maar er niet mee gehandeld hebt. Vorige week heb ik nagedacht over wat dat pond dan is. Iets waardevols wat Jezus ons geeft, of gegeven heeft, wat zich kan vermeerderen, en wat in staat is om groter te worden en groter te worden en zich verder uit te spreiden. En ik heb aangetoond aan de schrift dat dat de Heilige Geest moet zijn. Zijn we actief bezig met de grote gaven die Jezus ons heeft gegeven om straks in dat koninkrijk met hem, gelijk aan hem, hem te kennen en met hem te regeren 1000 jaar lang. Zullen we nog eens een paar kleine Bijbelgedeeltes lezen die hierover spreken? Openbaringen 2. De Heer Jezus heeft er meer over gezegd. Openbaringen 2, vers 26, 27 en 28 lees ik jullie voor. Het is de brief aan Thyatira. En Jezus zegt in vers 24, maar ik zeg u, en de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, of nee, vers 25, sorry. Even kijken hoor. Dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint, en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, let op wat hij nu gaat zeggen. Hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader ontvangen heb. Ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Jezus zegt tegen de gemeente van Thyatira, wie overwint, hem zal ik geven, mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En dan zegt hij er iets bij, eigenlijk zegt hij, nu zeg ik het even in mijn eigen woorden, wat ik net ook al heeft gezegd, alles wat Jezus doet, doet hij samen met zijn kinderen, met zijn gemeente. En wij zullen doen wat hij ook doet. En hij zegt, ik zal de heidenen over hen heersen met een ijzeren roede. Ik zal ze onder mij als het ware verpletteren. En dat zullen jullie ook doen, want ik heb het van mijn vader ontvangen. Maar als ik het van mijn vader heb ontvangen, jullie zullen dat ook zo doen. Want ik wil dat zij bij mij zijn die u mij hebt gegeven. En ik heb gezegd, alles wat Jezus gaat doen, doet hij samen met zijn kinderen. Ja? Oké, en wat zou hij dan geven? Macht over de heidenvolken. 1000 jaar lang. We lezen nog een gedeelte. Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, zal ik geven, dus Jezus geeft het, met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op mijn troon gezet heb. Ja? Dus het woord bevestigt het woord. En ik lees nog één gedeelte, Openbaring 5, vers 10. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren op de aarde. Dus dat is niet ergens wazig, vaag, maar op de aarde. Oké, we gaan terug naar Openbaring 20. Dan gaan we bijna afsluiten. Zalig en hij, zegt Jezus in vers 6, is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Want er komt een tijd, dat kunnen we verder lezen, ik heb dat niet gelezen, maar dat kunnen jullie thuis verder lezen, dat Satan weer uit die put getrokken zal worden, of losgelaten zal worden, en hij zal weer macht krijgen om te verleiden. Er zullen mensen zijn in dat rijk, niet zijn kinderen, want die zullen met hem stralen als de zon, als de morgenster, als de blinkende morgenster. Ze zullen hem gelijk wezen, maar er zullen mensen zijn over wie wij zullen regeren, die Jezus hebben gezien en die zijn kinderen hebben gezien. Maar de Satan kan hen nog verleiden. En in die tijd zal ook openbaar worden hoe arglistig het menshart is. Dat ook als Satan gebonden is, er nog steeds gezondigd kan worden en zal worden. Maar zalig en hij die deel heeft aan die eerste opstanding. Mijn vraag is, bent u erbij? En misschien vraag je, ja, maar hoe weet ik dat dan? Nou, dan verwijs ik jullie terug naar Lucas 19. Ben je bezig met het pond wat jou gegeven is, om daarmee te handelen, om daarmee bezig te zijn, zodat zijn koninkrijk wordt uitgebreid? Of ben je als die luie slaaf die wel iets hebt ontvangen, maar het vervolgens in die zweetdoek stopt? En ik hoop dat jullie nog herinneren wat die zweetdoek betekende. Hij deed het dus ergens en hij was van plan geen zweet meer te krijgen, want hij kon zijn zweetdoek niet meer gebruiken. Daar zat namelijk iets in en dat moest hij goed bij zich houden. Dat mocht hij niet meer kwijtraken. Dus ben je zo omgegaan met die grote gave die God je geeft? Pas op. Pas op. En Jezus is scherp. En de vorige keer heb ik heel duidelijk gezegd, en ik wil dat nog een keer benadrukken. Het oordeel van onze zonde is weggenomen. De Heer Jezus heeft betaald voor onze zonde. Maar dat neemt niet weg dat wij beoordeeld zullen worden over hoe wij zijn omgegaan, waarmee? Met die grote gave die Hij ons heeft gegeven. En je mag weten dat als jij er met alle inzet op hebt toegelegd om bezig te zijn met die grote gave, dat Jezus niet kijkt naar hoe groot de opbrengst is, hoe groot de winst is. Maar Hij zal altijd zeggen, goed gedaan. Je bent trouw geweest in het kleine. Over veel zal ik jou stellen. Als Jezus hier vandaag het voor het zeggen heeft in jouw leven, ben je in staat om in dat duizendjarige vrederijk met Hem te heersen 1000 jaar lang. Amen. En ik besef, er valt nog veel meer te zeggen over het duizendjarige rijk. En ik heb je gezegd, misschien kom ik daar nog wel een keer aan toe. Maar ik wilde dit jullie niet onthouden. Dat we weten dat er een rijk is, dat er een tijd is, waarop we op aarde met Hem zullen regeren, 1000 jaar lang. Dit is echt eigenlijk een beetje een ondergesneeuwd ding in veel kerken. Ik zou je eerlijk vertellen, ik heb er in mijn kindertijd nog nooit over gehoord. En dit werd altijd soort van vergeestelijkt. En ik dacht altijd, ik heb het al eerder gezegd, Jezus gaat straks terugkomen, de grote witte troon, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en that's it. Maar dan zijn er nog zoveel beloftes uit het Oude Testament die onvervuld zouden blijven. Eén daarvan is bijvoorbeeld, een kind zal zijn hand steken in het hol van een slang en hij zal niet gebeten worden. En een ander daarvan is, de leeuw en het lam zullen samen naast elkaar liggen en het leeuw zal het lammetje niet opeten. En Abraham, die zal in dit koninkrijk het land Kanaan in bezit nemen. Werkelijk, helemaal. Omdat hij met Jezus zal terugkomen. En hij zal het werkelijke land wat hem beloofd is, in die tijd, werkelijk in bezit nemen. Abraham had het door het geloof al in het bezit. En hij moest nog grond kopen om zijn eigen vrouw te begraven. Maar in dat koninkrijk, dat duizendjarige rijk, zal Abraham ook in Israël heersen als koning. Amen. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor de openbaring van Jezus Christus aan uw gemeente. Dank u wel dat u ons iets onthult van wat in de toekomst gaat gebeuren. En dank u wel, Heere, dat u ons wilt aansporen en wilt bemoedigen om daar met u te stralen als uzelf. Om aan u gelijk te zijn. En om daar met u als koning te regeren 1000 jaar lang. Dank u wel dat u ernaar verlangt. En dat u het heeft gebeden in Johannes 17. dat u wil dat zij bij u zijn. Daar waar u bent. En dank u wel, Heer Jezus, dat alles wat u gaat doen, dat u dat samen doet met degene die u van de Vader zijn gegeven. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat het oordeel van onze zonde is weggenomen. En help ons dagelijks te leven en te beseffen dat wij nog beoordeeld zullen worden op hoe wij zijn omgegaan met dat wat u aan ons, waar u ons verantwoording over heeft gegeven. Vader, help ons om dat niet alleen te beseffen, maar daar ook naar te leven. Om werkelijk te handelen en om te leven voor uw koninkrijk. Vader, ik kan me voorstellen dat er nog heel veel vragen zijn. En Heere, ik bid u dat u ons door uw Heilige Geest daardoorheen leidt. En dat u ons helpt om de focus ten alle tijden op Jezus Christus gericht te houden. En om te leven voor die dag dat u terugkomt. Om daar met een volle oogst van zielen voor u te kunnen staan. Zoals Paulus het zei tegen de gemeente. Jullie zijn mijn blijdschap en kroon in de Heere. Heere, dat we als het ware allemaal parels op onze kroon zullen hebben. Van mensen die door ons handelen, door onze bijdrage als het ware, Heere, door onze acties, Heere, ook tot u zijn gekomen. Of door u zijn bemoedigd en versterkt. Heer, en we willen tegen u zeggen deze avond, hier zijn wij. Neem ons leven. En laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heer, we willen deze avond opstaan. En als je het mee wil zeggen, vraag ik je ook om op te staan. Heer, we willen voor u opstaan. En we willen tegen u zeggen, Heer, gebruik ons. Heer, gebruik ons voor uw koninkrijk. En ik wil jullie ook echt vragen, zeg het maar hardop mee. Heer, gebruik ons voor uw koninkrijk. Heer, gebruik ons voor uw koninkrijk. En breek af in ons leven, Heer, wat niet aan u toebehoort. Breek af, Heer, wat nog niet aan u toebehoort. Heer, zodat niet meer wij leven, maar Christus leeft in ons. Heer, dat alles van onszelf onder uw regering gesteld zal worden. Dat Christus leeft en regeert in ons. En dat wij getrouwe dienstknechten zullen zijn. Vader, help ons daarbij. Door uw genade, in Jezus' naam. Amen. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, de shalom en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijft met jullie, totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.